Marcus hoofdstuk 1, vanaf vers 1, waar staat het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten: ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn: bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem, en werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelsharen, met een lederen gordel om zijn lenden, en at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, zeggende: na mij komt die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb jullie wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de Geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de Geest uit in de woestijn, en hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan, en was bij de wilde gedierten, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods, en zeggende: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En hij wandelde bij de Galileese zee. Tot zover. En nadat wij de vorige keer terecht waren in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, zijn we dus nu in Marcus hoofdstuk 1. En daag mij niet uit, anders hebben wij het de volgende keer over de eerste hoofdstukken van Matthäus en de eerste hoofdstukken van Lucas. Want het punt is dat in al de evangeliën, dat wil zeggen bij al de evangelisten, in de eerste plaats gesproken wordt over de bediening van Johannes de Doper. En daarna pas over die van de Heer Jezus. Met grote nadruk in die volgorde. En ook met grote nadruk wordt verteld dat de bediening van de Heer Jezus in het openbaar begon in Galilea. En pas nadat Johannes de Doper gevangen genomen was. Dat staat hier trouwens ook, daarom heb ik uitdrukkelijk verder gelezen. Tot in ieder geval vers 14, waar staat: en nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods. En woorden van die strekking vinden we ook in Matthäus en in Lucas. In Johannes is het iets uitgebreider, maar het komt meestal omdat de volgorde van de gebeurtenissen daar niet al te uitdrukkelijk vermeld wordt. Maar daar staat net zo goed dat pas nadat Johannes gevangen genomen was, de Heer Jezus naar Galilea ging om daar het een en ander te doen. En dat haal ik niet voor niks aan. Waar het me om gaat namelijk, dat zeg ik nu maar op voorhand, waar het me om gaat is om de eenvoudige gedachte, die is niet nieuw en die heb ik ook vaak genoeg in de loop der tijd naar voren gebracht. De eenvoudige gedachte dat alvorens de Heer Jezus zijn bediening begon, was er iemand die wij kennen als zijn wegbereider. Dat is de eerste gedachte. En de tweede gedachte is dat dat nergens voor nodig was. Want onder ons gezegd, wij worden niet geacht dat te zeggen meteen. Maar ik vind het een eerlijke vraag. Ik blijf het een eerlijke vraag vinden. Waarom in hemelsnaam de bediening van Johannes de Doper, het zette in het Nederlands geen zoden aan de dijk. Bovendien, de man heeft dat met zijn leven moeten bekopen. En bovendien, het was toch de bedoeling dat de mensen niet volgelingen van Johannes zouden zijn, maar van de Heer Jezus. En wij vragen ons, ik dus in elk geval, wij vragen ons in alle oprechtheid en alle eerlijkheid af, waar was dat nou allemaal goed voor? En terwijl ik het zeg, denk ik aan die regel die ik in Duitsland heb aangehaald uit een boek van Bettex. Die zegt, ja, waarom was dat eigenlijk dat de Heere Jezus zijn discipelen bestelde in Galilea, opdat hij zich daar aan hen zou openbaren, daar hij toch van de Olijfberg in Judea dus ten hemel zou varen? Waar was dat nou helemaal voor nodig? En Bettex zei, ja, het antwoord op de vraag weten we niet, maar daarom mogen we ons de vraag wel stellen. He? Sterker nog, hij zegt, dat moeten we ook vooral doen, dat soort vragen stellen. Om daardoor bezig te blijven, inderdaad, met de schrift als zodanig, met het woord van God. En in datzelfde verband zeg ik maar, wij kunnen ons in alle gemoeden de vraag stellen, waar was het optreden van Johannes de Doper nou voor nodig? En punt 2, het wordt bovendien vermeld, met grote nadruk, bij alle vier de evangelisten, en ook alle vier zeggen dat Johannes de Doper gevangen genomen werd. Van zijn dood horen we maar nauwelijks iets, eerlijk gezegd, hoe algemeen bekend het ook is, maar het wordt maar nauwelijks vermeld. Maar het wordt vermeld. Maar dan, Johannes werd gevangen genomen en daarna begon de Heer zijn optreden in Galilea. En alle vier de evangelisten melden dat, wat tamelijk, een tamelijk unicum is, want er zijn maar weinig gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus die in meer dan 3 evangeliën vermeld worden. Heb je dat nog? Tot zover. Het is dus een essentiële zaak. Nou goed, daarna dit gezegd hebben, dan neem ik de draad op gewoon bij vers 1. Er staat niet het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Er staat het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God. En ik probeer het wat snel te doen, mede vanwege de temperatuur hier ter plaatse. U en ik weten allang, omdat we de Bijbel nu niet voor het eerst openslaan, dat het evangelie van Christus, de Zoon van God, inhoudt dat hij is gestorven naar de schriften, dat hij is begraven naar de schriften. Dat staat gewoon in 1 Korinthe 15, de eerste verse. Ik maak u bekend het evangelie, dat namelijk, enzovoorts. Hij is gestorven naar de schriften, dat hij is begraven naar de schriften, dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dan zeg ik altijd laconiek. En daar gaat de hele rest van het hoofdstuk over, nog meer dan 50 versen. Alleen maar daarover. Over de opstanding van Christus. Want wij hebben al lang geleerd dat de grote overwinning van de Heere Jezus bestond uit zijn opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, daar werd de overwinning behaald. Daar werd hij door God gesteld tot Heere en tot Christus. Met nog een andere term. Bij die gelegenheid werd hij tot Zoon gesteld. Dat staat op vele plaatsen in de schrift, dus dat moet maar duidelijk zijn. En ik heb ook bij andere gelegenheden gezegd, het evangelie is niet de prediking dat iemand voor onze zonden stierf. Het evangelie is dat iemand is opgewekt uit de dood, nieuw leven, daarmee een nieuwe schepping heeft tot stand gebracht, waarbij een ieder die gelooft deel krijgt aan dat eeuwige leven. Dat is de prediking van het evangelie. Ik zeg het nu maar wat kort, maar niettemin, dat is waar het over gaat. Dat deze vier Bijbelboeken, Matthäus tot en met Johannes, evangeliën genoemd worden, lijkt volgens sommigen ten onrechte te zijn. Het is niet ten onrechte. Het punt is namelijk dat in deze vier Bijbelboeken inderdaad verteld wordt achteraf, na de opstanding van Christus, wordt het namelijk pas geschreven, wordt achteraf geschreven hoe het zo gekomen is. Hoe het zo ver kwam. Hoe het zo gekomen is dat dat eeuwige leven tot stand gebracht is. En daarom noemen wij het evangelie niet vanwege het begin van de geschiedenis, maar vanwege hoe het afliep. Sterker nog, wij worden geacht op voorhand te weten hoe het afliep. Toch? Er is toch niemand van ons die is beginnen te lezen in een van de evangelieën zonder te weten dat het zou aflopen in zijn dood en opstanding. Toch? Nou, daarom heet het een evangelie. Afloop van het verhaal staat op voorhand vast. En het heet hier dan ook het begin des evangelies van Jezus Christus. Begrijp je me goed? Dat hij genoemd wordt Jezus Christus, de Zoon van God. Dat staat hier niet in verband met zijn geboorte. Trouwens, zijn geboorte wordt zelfs helemaal niet vermeld. In heel Marcus niet. toch? In Johannes trouwens ook niet, maar daar hadden we het vorige keer over. Maar het wordt gezegd over wie hij is op het tijdstip dat dit boek geschreven werd. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Hij was opgestaan, enzovoorts. En daarna pas werd deze geschiedenis, als je het zo mag noemen tenminste, maar werd dit Bijbelboek geschreven. En daarom heet het ook het begin. Dat wil zeggen, hoe het zo gekomen is. Vanaf het allereerste begin. Hoewel dan toch zijn geboorte niet mee beschreven wordt, omdat het ook minder interessant is. Dat is een opmerkelijk verschijnsel, heb ik gemerkt, dat velen inderdaad uitgebreid stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus en daar allerlei consequenties aan verbinden. Terecht of ten onrechte heb ik het helemaal niet over nu. Waar ik het nu alleen maar over heb, is dat twee van de evangelisten slechts melding maken van zijn geboorte. De andere twee zelfs helemaal niet. Heb je dat nog? Er wordt dus, als het zo af mag wegen, meer belang gehecht aan het feit dat zijn openbare optreden vooraf gegaan werd door het openbare optreden van Johannes, dan dat hij geboren werd uit de maagd Maria enzovoorts. Heb je dat nog? Dat was gewoon Bijbelse afweging. Nou goed, het begin van het evangelie van Jezus Christus. Jezus die inmiddels, en op tijdstip van schrijven, de Christus is en natuurlijk de Zoon van God, voor zover dat wat anders is. Maar dan staat er, kijk, en dat doen we toch even of we niks weten. We kennen de termen niet en we lezen. Er staat, het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God, gelijk geschreven is in de profeten, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren. En de vraag is, wie is die roepende in de woestijn? Wie is die engel die voor het aangezicht Gods heen gezonden wordt? Hè? En als je nou niet beter weet, toch? Dan is dat toch gewoon de Heer Jezus zelf. Ik kan ook echt niet missen, want ik neem deze keer toch maar even de moeite en ik sla maar even terug naar het schriftgedeelte waarheen hier verwezen wordt. Zoals bij ook alle andere evangelisten. Er wordt namelijk in verband met Johannes de Doper, want over hem gaat het, wordt verwezen naar deze uitspraken uit Jesaja 40, begin van het zogeheten Deutero-Jesaja, maar dat mag u weer vergeten. De aanhef dus van wat bekend staat als het tweede deel van het boek Jesaja, en zo kan ik het rustig zeggen, is het ook. Het gedeelte wat begint in 40 vers 1 met troost, troost mijn volk. En u en ik weten allang hopelijk dat troost één van de oud-testamentische termen is ter aanduiding van het nieuwe verbond. Troost wil zeggen dat het oude vervangen wordt door het nieuwe. Dat is de Bijbelse betekenis en ik ga het nu verder niet uitleggen. Ik zeg het nu alleen maar. Troost, troost, ami, mijn volk. Zal jullie door God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat wil zeggen Judea, Jeruzalem. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En wat lazen we in Marcus, de prediking van het evangelie. De tijd is vervuld. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat was vers 15 van Marcus 1. De tijd is nabijgekomen. Of het koninkrijk is nabijgekomen, de tijd is vervuld, gelooft het evangelie. Onthouden. Dan terug naar Jesaja 40. Haar strijd is vervuld, haar ongerechtigheid verzoend, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dan, een stem des roepende in de woestijn. Wel nu, vers 1 en 2 spreken ongetwijfeld over dat het nieuwe verbond zou aanbreken, dat de oud-testamentische beloften zouden vervuld worden. Wat moet er dus nu komen? De beschrijving van de komst van de Messias. Maar in plaats daarvan, nou ja, of in plaats daarvan, maar er staat, een stem des roependen in de woestijn. Dat was ook letterlijk zo. Johannes woonde officieel in de woestijn, weet u wel. Het was een demonstratie. Maar vooruit, niettemin was het zo. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis. Ander woord voor woestijn. Alleen wildernis is ook wildgroei, hè? Een woestenij. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alles wat nederig is, zal verhoogd worden, is de gedachte vervolgens van vers 4. Alles wat hoog is, zal vernederd worden. Het is beeldspraak hier over die dalen en die heuvelen, maar daar ga ik me verder niet op in. Wat krom is, zal recht en wat hobbelachtig is, zal tot een vallei, een vlakte namelijk, gemaakt worden. Dat is twee keer hetzelfde. En dan, en de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. En in de volgende verse wordt gesproken over de vergankelijkheid van het oude, van de oude schepping in het algemeen en van de wet in het bijzonder. Alle vlees is als gras enzovoorts, valt af. Met verwijzing naar een der psalmen op zijn minst. Ik meen psalm 90 als ik het wel heb. Maar daarna staat er in vers 8, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. Waarna gesproken wordt over de verkondiging van goede boodschap. En deze woorden sluiten volstrekt aan in de eerste plaats bij Marcus 1, want de verkondiging van goede boodschap is gewoon evangelisatie, de prediking van het evangelie. Het is hetzelfde woord, maar nu in het Hebreeuws. En sluit bovendien ook aan bij wat we vorige keer besproken hebben uit Johannes 1. Want ik weet niet of ik het aangehaald heb eerlijk gezegd, dat is weer zo lang geleden. Maar het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord vlees worden wordt wel degelijk eventueel, hier namelijk in Jesaja 40, vertaald met een goede boodschap verkondigen. Bazar, vlees worden. Wordt vertaald met een goede boodschap verkondigen. Rare taal dat Hebreeuws, hoor. Snaakse taal, zeg ik altijd. Maar het woord is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, het woord is verkondigd geworden. Dat is een heel dubbelzinnige uitdrukking daar verder. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we dezelfde trefwoorden tegenkomen, volstrekt dezelfde gedachten. En hoewel Johannes 1, het eerste gedeelte, weliswaar niet verwijst naar dit gedeelte uit Jesaja 40, komt dat daarna wel, als Johannes de Doper geïntroduceerd wordt. Maar zelfs eerder al is de verwijzing naar dit schriftgedeelte. Wanneer wij nou niets zouden weten, wanneer nou niet in het Nieuwe Testament minstens 4 keer gezegd zal worden dat Johannes de Doper de vervulling bracht van deze profetie over de stem des roependen in de woestijn, zouden wij ongetwijfeld zonder enig probleem tot de conclusie, stel dat Johannes de Doper er niet was, we hebben er niks van gehoord, we weten van niks, zouden wij ongetwijfeld tot de conclusie gekomen zijn dat die stem des roependen in de woestijn de stem was van de Heer Jezus zelf. Die kwam in een woestijn waar geen leven is, een volk wat geen leven had, of in een wildernis vol met wildgroei, religieuze wildgroei in het bijzonder, maar in het algemeen, men wilde niet horen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, lazen wij de vorige keer in Johannes 1 toch. En als het dan staat, bereid de weg des Heren, is geen enkel punt, want u en ik moeten toch langzamerhand weten dat hetgeen de Heer Jezus gedaan heeft in wat wij noemen zijn eerste komst, noodzakelijk was om de komst in heerlijkheid van de Messias, de beloofde, te bewerkstelligen. Dat wil zeggen om dat voor te bereiden. Want hoe dat ook zij en hoeveel verwarring daarover ook bestaat, bewust of onbewust, het punt is gewoon dat de belofte Gods, de heerlijkheid, de troost, de genade, wat het maar wezen mag, pas gerealiseerd is geworden, niet door de geboorte of de openbare bediening van de Heer Jezus, maar door zijn wedergeboorte. Term uit Matthäus, maar laat me zitten. Door zijn opstanding uit de dood namelijk. En wat daaraan vooraf ging, was inderdaad wegbereiden. Het was noodzakelijk. Hebreeën 2 zegt het ook uitgebreid. Het was noodzakelijk dat deze overste leidsman, de leider van vele kinderen of zonen, dat deze overste leidsman door lijden zou geheiligd worden. Daar gaat het maar om. En de bediening van de Heer Jezus in de dagen zijns vlees was dus ter voorbereiding van de definitieve verschijning of komst van de Messias. En als u nu zegt dat was zij zelf, dan zeg ik ja, dat is ook zo. Maar ik vertel u niks nieuws. Sommigen denken hij vertelt wat nieuws. Ik vertel helemaal niks nieuws. Ik heb dat altijd gezegd. Zolang als het mij heugt, zal ik maar zeggen, heb ik dat gezegd. Dat is waar het om gaat. Namelijk, ik heb zelfs, en dat is heel lang geleden, dat is 20 jaar geleden denk ik, heb ik ooit eens een keer een brochure geschreven. Dat viel nogal dik uit. Over onder de titel De Dynastie van Adam. En daar heb ik toch echt duidelijk, systematisch, zonder omhaal van woorden, uiteengezet hoe dat zit. Dat zelfs in het geslachtsregister van Matthäus 1, maar ik had u gewaarschuwd, zelfs Jezus en Christus apart geteld worden. Dat hij dezelfde is uiteindelijk, dat weet ik ook wel. Maar de functie als zodanig is niet dezelfde. En daar gaat het maar om. Jezus stierf en de Christus werd zijn erfgenaam, is de gedachte. Zijn zoon dus. Dat is nou volstrekt bijbels taalgebruik. En als u het nooit gehoord hebt, wel, dan wordt het hoog tijd om aan dat taalgebruik te wennen. Het punt is namelijk dat wij in het Nieuwe Testament inderdaad met nadruk leren dat deze profetie over iemand die de weg des Heren zou bereiden wordt vervuld door ene Johannes de Doper. Maar als dat er niet gestaan zou hebben, zouden wij gewoon gedacht hebben dat deze profetie vervuld werd door de Heere Jezus in zijn eerste komst tot aan zijn opstanding en hemelvaart. Ik zeg het altijd in één adem, opstanding en hemelvaart. Hij stond op, maar verdween uit de wereld. En in plaats dat hij verscheen aan de wereld, verscheen hij weliswaar even bij gelegenheid aan zijn discipelen, maar in het algemeen, hij verdween dus, is de gedachte. En het idee is dus dat alles wat de Heer Jezus in zijn eerste komst deed, tot aan zijn opstanding in hemelvaart, de voorbereiding was tot de komst des Heren. U weet u wel, Peter zei, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, Handelingen 2, dat God deze Jezus tot Here en tot Christus gesteld heeft. Dat wil zeggen, die voorbereiding was daar vervuld en nu was het wachten op de bekering van het volk. Dat wil zeggen, vanaf dat moment werd het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, gepredikt aan het volk. En daar gaat het maar om. En als u zegt, maar dat deed de Heer Jezus zelf toch ook, zeg ik u, ja, maar lees wat erbij staat. Hij zei, de tijd is vervuld, namelijk is nog niet vervuld, is bijna vervuld. Al staat er de tijd is vervuld, het wordt ook meteen toegelicht in Markus 1 vers 15 in dit geval. Namelijk, het koninkrijk is nabijgekomen. En dat is wat Johannes de Doper predikte en wat de Heer Jezus uiteraard ook predikte. Waar het me nu om gaat, is om de heel eenvoudige gedachte, en heus, ik vertel niks nieuws, de eenvoudige gedachte, het is niet een truc, het is niet een vondst mijnerzijds, ik zeg het altijd, wanneer dan ook, zodra er staat, dit is gebeurd, opdat vervuld zou worden, hetgeen de profeten gesproken hebben, of woorden van die strekking, dan is het altijd zo, en waarom zouden we een uitzondering maken, is het altijd zo dat dat weliswaar klopt, maar dat het niet de definitieve, uiteindelijke, hoge vervulling is van wat de profeten gesproken hadden. Met andere woorden, Jesaja spreekt weliswaar over die stem des roependen in de woestijn. Het Nieuwe Testament zegt met grote nadruk, dat is vervuld in de bediening en persoon van Johannes de Doper. Maar neemt niet weg dat volgens het bekende systeem, wat ik u altijd noem, dezelfde profetie nog een keer vervuld zou worden. En wel, in dit geval, door de Heere Jezus zelf in zijn eerste komst. En ik zeg niks nieuws, waar het om gaat is simpel dit. En als u het niet kunt onthouden, zo gauw, schrijf het op. Waar het om gaat is dit. Dat de bediening van Johannes een geforceerde, vervulling was van die profetie. Eentje die met opzet zo plaatsvond opdat die profetie vervuld zou worden. Maar tegelijkertijd, het was een teken, want ik zeg altijd, eigenlijk omdat het er ook gewoon bij staat, dat Johannes de Doper een type is in heel zijn bediening van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Hij is een voorbeeld, een type, een afbeelding, afdruk. Een voorbeeld, een type van de bediening van de Heer Jezus. Er is ook niks moeilijks aan. Want het zal duidelijk zijn dat wat van Johannes de Doper gezegd wordt, net zo goed gezegd kan worden in het algemeen van de Heer Jezus. Hij was als roepend in de woestijn, hij predikte wel. En er waren mensen die er gehoor aan geven, maar in het algemeen was dat een minderheid. En daar gaat het maar om. Het leidde in ieder geval niet tot de bekering van het volk of de bekering van Jeruzalem enzovoorts. En zoals de bediening van Johannes de Doper uitliep op zijn gevangenneming en op zijn dood, zijn executie. Zo liep de bediening van de Heer Jezus eveneens met grote nadruk uit op zijn gevangenschap en zijn executie. En daar gaat het maar om. Johannes is gewoon een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En het volgende punt is, we hebben achtereenvolgens Johannes en Jezus, twee figuren dus, achtereenvolgens, direct aan elkaar en met elkaar verbonden in de schrift. Maar de gedachte is dat zoals nummer 1 Johannes een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst, zo is Jezus van Nazareth een type van Christus in zijn wederkomst namelijk. Heb je dat nog? Want de gedachte blijft gewoon in de eerste plaats dat weliswaar in het Oude Testament de komst van de Messias was aangekondigd, maar dat zou blijken dat die in twee delen uiteen zal vallen, populair gezegd overigens, in twee delen uiteen zal vallen. Het eerste deel in zijn vernedering, inderdaad als mens, in de menselijke bediening op aarde, en vervolgens zijn wederkomst pas na de bekering van het Joodse volk. Daar gaat het om. Er zijn dus twee delen, en dat is waar meestal de discussie over gaat, onder het Jodendom in elk geval, en dat is het belangrijkste. Maar dat het in twee delen uiteen zou vallen, was mede het gevolg van het ongeloof van het Joodse volk. En wat ik nu zeg is ook niet nieuw, dus ik kan me permitteren om het kort te zeggen. Het idee is namelijk dat al wat er gebeuren zal tussen de eerste en wat wij noemen de tweede komst van Christus, al wat er in die tijd gebeuren zou, zou voor Israël verborgen moeten blijven. Dat is namelijk de verborgenheid. En voor zover uit het Oude Testament, bijvoorbeeld uit Jesaja 40, zou kunnen opgemaakt worden dat er sprake is van twee komsten, om zo te zeggen, van de Messias, een eerste en de tweede, wordt dat teniet gedaan doordat gezegd wordt, die eerste komst, dat is vervuld in Johannes de Doper, dat is de wegbereider, en daarna de komst van de Heer zelf, wel, dat is de Heer Jezus Christus, enzovoorts. En ik weet dat als u dat voor het eerst hoort, is het misschien wat lastig, maar het is een heel eenvoudig beginsel. In de profetie zijn het eenmaal bepaalde dingen verborgen. En daarom worden diezelfde profetieën toegepast op een heel, heel voor de hand liggende omstandigheid die speciaal voor dat doel gecreëerd is. Dat is de functie geweest van Johannes de Doper. En daar gaat het maar om. Als type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En vandaar dan ook dat bij al de evangelisten in het Nieuwe Testament deze Johannes de Doper zo'n belangrijke rol speelt, toch? In ieder geval zo belangrijk dat hij door alle vier met grote nadruk genoemd wordt. En de vraag is steeds, en ik doe het maar even uit het hoofd, want hier staat het er niet zo uitgebreid bij. Maar de vraag is altijd, is deze Johannes soms misschien de Messias? Bij gelegenheid wordt dat ook gesuggereerd, staat er ook bij. Men denkt dat, zou hij misschien, ik weet het niet zeker, maar zou hij misschien de Messias zijn? En aan de andere kant, wij lezen bij al de evangelisten dat Johannes gevraagd of ongevraagd zegt. Nee, hier ongevraagd in vers 7 van Marcus 1. Hij zegt, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. En zo lezen we het bij al de evangelisten dus. Zodat Johannes altijd een man is die zegt, nee, niet ik, maar na mij, dan komt hij pas. En hem wordt gevraagd, bent u de Messias? Nee. Bent u de profeet die komen zou? Nee. Bent u Elia die komen zou? En hij zei, nee. Hij had ook ja kunnen zeggen. Want de Heer gaf als commentaar erop, ja, hij was het wel. Hetzelfde verhaal. De profetie over de komst van Elia voordat de Messias komt, wordt wel degelijk vervuld door de komst van Johannes de Doper, want dat zegt de Heer Jezus erover. Maar als je de vraag letterlijk opvat, letterlijk is dit deze Elia, Dan is het antwoord van Johannes de Doper nee. En het antwoord van de Heer Jezus is ja. Want zegt hij, Johannes kwam in de geest en kracht van Elia. En dus kracht is de profetie daarover. En begrijp je me goed? De uitdrukking, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Hier in Marcus 1 vers 2 toegepast op Johannes de Doper. Is ontleend aan Malachi. En dat is precies die profetie waarin de komst van Elia ook wordt aangekondigd. En bovendien kan ik met gemak aantonen, dus heel gemakkelijk, aantonen dat de profetie over ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen wel degelijk een profetie is over de komst van de Heer Jezus. Echter hier toegepast op Johannes de Doper, die immers een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Heb je dat nog? Voor mijn aangezicht heen. Voordat de Messias echt komt, komt er een ander. En de grote betekenis daarvan, die wij via het Nieuwe Testament in elk geval geleerd hebben, is deze. Dat voor de Messias in heerlijkheid zichzelf zal openbaren. En zichzelf zal openbaren als de Zoon des Mensen, als de Zoon van God. In heerlijkheid, voordat het zover is, zou er iemand komen om de route daarnaartoe voor te bereiden, om zo te zeggen. En dat slaat op de bediening van de Heer Jezus in vernedering, in de dagen zijn vlees, in wat wij noemen zijn eerste komst. Maar het wordt symbolisch voorgesteld, en ook als vervulling van diezelfde profetie voorgesteld, door het allevangelisten zeggen, de Messias, nee, dat is Jezus van Nazareth, maar er ging iemand aan hem vooraf, en dat is Johannes de Doper. Zodat geen enkele Jood kon zeggen, die Jezus kan de Messias niet zijn, want onze Bijbel zegt dat voor de Messias komt, komt er eerst nog een ander. Iemand die zijn weg zou bereiden. Heb je die? Niemand kon dat zeggen, want dan is de reactie daarop, nee, er is iemand anders aan hem vooraf gegaan, dat is Johannes de Doper, dus Jezus is de Messias. Heb je dat? En dat is de manier waarop onze tegenwoordige bedeling en tegenwoordige waarheid in de profetie dus verborgen gehouden worden. De gedachte is namelijk dat het Joodse volk, het ongelovige Joodse volk, niet hoefde, niet mocht weten hoe dat werk Gods in elkaar zou zitten. Ze mochten niet denken van nee, maar het duurt nog 2000 jaar, want eerst krijg je nog die ene andere beelding en dan pas komt het koninkrijk openbaar enzovoorts. Integendeel, hun verantwoordelijkheid was dus om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias, in elk geval nadat hij openlijk als de Messias gepredikt was. En dat was met ingang van Handelingen 2 en niet eerder. Want als u dat niet gelooft, wel, mij hoeft u niet te geloven, maar u zult toch al die uitspraken in de schrift na moeten zoeken, waarin gezegd wordt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En ik zeg u dat ik gelezen heb dat de Heer nooit zegt, dat is zo. Never. En zelfs de uitspraak, gij zegt het, betekent niet, dat is zo. Gij zegt het, betekent, dat zeg jij. Dat wil zeggen, dat is je eigen conclusie. Ik heb trouwens een predikant gekend, dat was Willem Jones. Die kon prachtige verhalen vertellen, Bijbelse uiteenzettingen. En wij kwamen onvermijdelijk tot bepaalde conclusies. Net als 20 jaar geleden of langer. En dan gingen we naar hem toe. En dan zeiden we, David, want we spraken hem bij de voornaam aan, David deed hij. Bedoel je nou, of u, want in het Engels maakt het geen verschil, hè? Bedoelt u nou dat dus, enzovoorts. En dan zei hij, strak gezicht, stalen gezicht, azel die even, zei, that's what you say. Ik heb later begrepen waarom hij dat zei. Hij kon de conclusie niet tegenspreken, maar hij wilde niet tot die conclusie komen. En hij zei, dat zeg jij, gij zegt het. En dan liet je de vrijheid om je eigen conclusies te trekken, maar zelf trok je andere conclusies. Helaas denk ik altijd, maar Britten kunnen zoiets. Wij Nederlanders kunnen dat helemaal niet. Meestal niet tenminste, maar Britten hebben daar geen enkel probleem mee. Maar de Heer Jezus zegt ook, en hoezo Brit? Nee, dat bedoelde ik niet eens hoor. Hij was nog uit Wales ook, die Willem Jones, maar laat maar zitten. Maar de Heer Jezus zegt gewoon, dat zeg jij, tegen Pilatus bijvoorbeeld. En tegen Petrus, vlees en bloed hebben nu dat niet geopenbaard. Maar hij zei niet, ja dat is zo. Hij zei zelfs, je moet er je mond over houden. Dat is wat hij ervan zei. Dat is heel wat anders dan Zo is het. Men zou die conclusie niet trekken. De gedachte is dat de Christus pas openlijk gepredikt werd. Openlijk, vrij uitgesproken mocht worden door Petrus. Ik heb er nog een hele bijbelstudiedag aan besteed onder de titel De Vrijmoedigheid en de Toegang. Toch? En dat is alweer jaren geleden. Petrus pas op de Pinksterdag kon zeggen: het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En wat predikte hij? Deze Jezus is door God gesteld tot Heer en tot Christus. Want het werk van de voorloper was inderdaad afgerond, voltooid. Het werk van de Heer Jezus dus. En daar was dus inderdaad de Christus. En daar kwam dus het nieuwe verbond tot stand. En toen werd niet meer gezegd: de tijd is bijna vervuld of het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. De gedachte is: het is aangebroken. En ieder die gelooft gaat erin. Enzovoorts. Nou, terug nu naar Marcus 1. Waar dan deze profetie uit Maleachi wordt aangehaald in vers 2. En de profetie uit Jesaja 40 aangehaald wordt in vers 3 en 4. Overigens, dat is wel een aardige. Want ik zeg altijd, je moet minstens twee duidelijke schriftplaatsen hebben. En anders mag je conclusies niet trekken. En hier wordt het dus ook zo gedaan. En ze worden hier toegepast op Johannes de Doper. Daarna staat er, vers 4, Johannes was dopende in de woestijn. Dat wil zeggen, hij woonde in de woestijn en hij doopte. Maar aan die woestijn grensde nou eenmaal de Jordaan. Dus dat kan zo. Die was door die woestijn heen feitelijk. En predikende de doop der bekering tot vergeving der zonde. Sommigen hebben van het vers heel wat vreemde dingen gemaakt. Maar dat is nergens voor nodig. De gedachte is niet dat hij predikte dat men zich moest laten dopen. Hij predikte dat men tot geloof moest komen in het woord Gods. En als blijk van dat geloof zou men zich moeten laten dopen. En hij predikte de doop der bekering. En niet doop der bekering tot vergeving der zonden. Want sommigen lezen dat wel erg naïef. Alsof iemand van ons met recht zou kunnen geloven dat men door doop vergeving van zonde zou ontvangen. Doop in water wel te verstaan. Dat gelooft toch hopelijk niemand. Al zijn er kerkgenootschappen waar dat gewoon gezegd wordt, hoor. Al denk ik dat men het daar ook niet gelooft, eerlijk. Dat hoop ik in ieder geval. Nee, dat meen ik. Want door doop in water worden geen zonden vergeven of afgewassen. En dus lezen wij niet doop der bekering tot vergeving der zonde. Wij lezen, en Johannes was predikende de doop der bekering. Hij was predikende tot vergeving der zonde. Dat was toch doel van de prediking. Dat men tot geloof zou komen in de prediking vanzelf spreken. Dat hoeft ook niet apart vermeld te worden. En het resultaat daarvan zou men vergeving van zonde ontvangen. En bovendien als resultaat daarvan zou men zich laten dopen. Dat was de bedoeling. Dat is een normale Bijbelse gedachte. En als we het zo lezen, is het een overeenstemming met alle andere schriftplaatsen waarin over de doop gesproken wordt. Dus dat is een argument waar niemand tegenop kan, denk ik. Daarna staat er: en al het Joodse land ging tot hem uit. Dat vind ik een prachtige uitdrukking voor degene die geneigd zijn de schrift letterlijk te nemen. Zeggen: het staat er zo, dus lees ik het zo, dus is het zo. Dit kan natuurlijk nooit, dat het land uitging. Het Joodse land ging uit naar hem. Het Joodse land bleef gewoon liggen waar het altijd lag. En hoewel het Joodse land genoemd wordt, is de gedachte dus niet het land zelf, maar degene die erin wonen. Dat heb je toch, hè? Zodat, ja, het is natuurlijk een beetje naïef om het zo uiteen te zetten. Maar ik wil maar laten zien hoe voorzichtig je moet zijn met: ja, maar dat lees ik, dat staat er en dus is het zo. Het is niet zo. Het land ging niet uit. Het staat er wel, maar dat is niet de bedoeling. Het is een heel eenvoudige stijlfiguur. Dat is een ordinaire metafoor. Het is een ding. Of metafoor. Of zo. Er zijn nog een paar namen voor te bedenken trouwens. Maar het land wordt genoemd. Maar de inwoners van het land worden bedoeld. En nog wat. Want er zijn er ook nog die lezen: al het land, Joodse land, ging tot hem uit. Zo van alle bewoners van het land ging tot hem uit. En dat was ook niet waar. En u kunt hoog of laag springen en zeggen: maar het staat er toch. Dan zeg ik: ja, dat kan nog wel zijn, maar dat betekent het niet. Want u en ik weten dat niet alle mensen tot hem uitgingen en zich door hem lieten dopen. Toch? Het staat er zelfs twee keer. Al het Joodse land ging tot hem uit en werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan. Maar u weet dat niet alle Joden tot hem uitgingen, allen die het Joodse land bewonen. En ze werden zeker ook niet allemaal gedoopt. Toch? In ieder geval staat er van de fariseeën en schriftgeleerden dat ze de raad Gods tegen zich verwierpen en zich niet lieten dopen. Dat is Lucas 7, dus dat staat er gewoon. De gedachte is namelijk niet dat ze allemaal waren, maar dat er geen onderscheid was. Dat wil zeggen, wie het ook was, ieder die kwam, van welke afkomst dan ook, met welke achtergrond, godsdienstig of niet, behorend tot een of andere Joodse secte of zelfs tot helemaal geen secte, het maakte niet uit. Als men kwam en geloofde in de prediking, dan liet men zich dopen en Johannes de Doper had er geen probleem mee. Wie het ook was, dat is het idee. Toch? Om maar te laten zien dat taal soms toch wat ingewikkelder in elkaar zit dan wij denken. Dat men dus van goede wil moet zijn om het te begrijpen. Als u dat niet wil, kan ik er niks aan doen. Helaas. Nou goed. Wie het ook was. Dus. Daarna staat er, hij was gekleed met kemelshaar. Dat wil zeggen, hij zag eruit als een kameel. Want een kameel is ook bekleed met kemelshaar, zoals u... vinden. Dus de typologie van de kameel. Gaat u weer hebben over die ezel? Nee, toch? Oh, nee. Dat weten wij niet, broeder. Maar vermoedelijk. Maar hij zag eruit als een kameel, is het idee. Dan. Dus een eenvoudige typologie. En een kameel in de Bijbel is een uitbeelding van een gelovig overblijfsel. Die dieren namelijk die inderdaad toegerust zijn om de woestijn door te trekken en te overleven. Ze blijven dus over na het hele tocht door de woestijn. En Johannes woonde officieel demonstratief als teken in de woestijn. En hij kleedde zich als een kameel. Hij is een beeld van het gelovig overblijfsel zoals dat door dit leven heen, toch geloof, zal behouden worden, is eigenlijk de gedachte. Dat is prachtige typologie. En ik was, bovendien droeg hij een leren gordel, staat er. Alsof het ons wat kan schelen hoe hij gekleed was. Toch? Maar een leren gordel, omdat de gordel sowieso van doen heeft met de lenden en daarmee met levenskracht. Voortplanting, ja. Inderdaad. En leer spreekt daar sowieso ook over. Maar de gordel in de Bijbel heeft altijd die betekenis, levenskracht. De heupen, de lendenen enzovoorts. Lendenen omgort, weet je wel. En leer spreekt inderdaad over hetzelfde. Leer is namelijk de uitbeelding van een nieuwe schepping. Van wedergeboorte. Vandaar dat Petrus, toen hij naar een heide moest om het evangelie te brengen, ging de route via een leerlooier. Toch? En toen Paulus, de apostel der heidenen, geroepen werd, bleek hij tentenmaker te zijn. Maar de tenten waren echt leren tenten. Vergis je niet, van dierenhuiden dus. Leren tenten, lederbewerker was hij dus. Maar leer is de huid van een dier, maar bewerkt, zal ik maar zeggen, zodat die huid opnieuw een functie krijgt. Zelfs zodanig dat men er zich in kleedt of dat men erin woont. Het is gewoon een uitbeelding van wedergeboorte. Trouwens, een van de dekkleden van de tabernakel was ook leer. Dassenvellen staat er dan, geloof ik. Maar het is leer, in elk geval. Heb je dat nog? Ook een beeld van wedergeboorte. En sprinkhaan en wilde honing, dat is iets moeilijker. Honing is makkelijk genoeg. Honing is sowieso een beeld van het woord Gods en wat het teweeg brengt. Uiteindelijk dus ook nieuw leven. Eigenlijk staat het meer specifiek voor de wijsheid Gods. En sprinkhanen weet ik niet, maar ik dacht dat, voor zover ik het zo gauw kon nagaan, hebben sprinkhanen te maken met een eventueel oordeel Gods. Denk maar aan de profetie van Joël. En de gedachte is dat dat oordeel een oordeel is ten goede. Daar komt het op neer. Hij overleeft het oordeel, zal ik maar zeggen. En in plaats van het sprinkhanen oordeel brengen, zijn ze hier de levensbron van deze man. Daar gaat het maar om. En zo is het met nieuw leven. Het is leven wat uit het oordeel tevoorschijn komt. Dat heb je toch, hè? Of ben ik nou iets te snel? Dat gaat maar om de algemene gedachte dat de man uitdrukking geeft aan hoe het oude verbond zou vervangen worden door het nieuwe. Hoe een oude schepping zou vervangen worden door een nieuwe. Kortom, het spreekt allemaal over wedergeboorte en dat lijkt mij wel voldoende. De volgende zin doet het trouwens ook. Hij predikte zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Ik zeg altijd lakoniek, is er een reden te bedenken waarom Johannes de Doper de schoenriemen van Jezus van Nazareth zou ontbinden? En de uitdrukking staat, voor zover ik heb kunnen nagaan zo gauw, ook bij al de evangelisten. Waarom zou u de schoenveters van de Heer Jezus losmaken? Wel, heel eenvoudig. De gedachte is niet zozeer die van schoenveters losmaken, al luidt de uitdrukking zo. De gedachte is dat hij in de schoenen van de Heer Jezus zou staan. En dat is een mooie Nederlandse uitdrukking die ook nooit letterlijk iets betekent, maar alleen overdrachtelijk. Als ik in jouw schoenen stond, enzovoorts, hè. Johannes de Doper stond namelijk in de schoenen van de Heer Jezus. Hij was namelijk een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En daarom zegt hij ook nederbukkende. Tamelijk overbodig om het erbij te zetten. Maar dat het er staat, spreekt het uiteraard over de vernederde positie die de Heer Jezus, in wiens schoenen hij staat, zou innemen. Daar gaat het maar om. En zo zag hij zichzelf ook. Daarom is hij nogal laconiek over zijn eigen positie. Dus nee, gaat niet om mij, gaat om degene die na mij komt. Maar Johannes had gewoon zijn loopbaan te vervullen. En was in zijn bediening, en heeft het ongetwijfeld geweten, de uitbeelding, typologische uitbeelding van de Heer Jezus. En hij zegt, daar ben ik weliswaar niet waard om hem te vertegenwoordigen, ook op deze symbolische wijze. Maar niettemin, daartoe was hij nou eenmaal geroepen. Toch? Nou goed. En dan verder, opnieuw, ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Zodat meteen aan het begin van het verhaal gezegd wordt hoe dat zit met die doop in water. Dat namelijk, punt 1, Johannes een type is van Jezus. Dat wil zeggen, Johannes staat in de schoenen van Jezus. En punt 2, de doop in water, zoals Johannes die praktiseert, is een uitbeelding van de doop met de Heilige Geest. Een uitdrukking die helemaal niet moeilijk te begrijpen is, als u tenminste bereid bent aan te nemen dat de Heilige Geest ook niks anders is dan nieuw leven. Het leven van de opgewekte Christus. Dat het in strijd is met allerlei theologieën. Ja, sorry. Daar kan ik nou helemaal niet altijd rekening mee houden. De Heilige Geest is Christus. En dopen met de Heilige Geest is hetzelfde als Christus aandoen. Eén plant met hem worden in de gelijkmaking zijns doods, de begraaf zijn begrafenis en zijn opstanding. Zo heet het in Romeinen 6 enzovoorts. Neemt u bovendien de uitdrukking dopen met de Heilige Geest of gewoon met de Geest, dan zult u zien dat de uitdrukking, ik meen maar eens even keer gebruikt wordt, gewoon uit het hoofd nu even. Dus misschien dat ik ernaast zit, en dat is vervelend voor de statistiek, maar ik meen me te herinneren dat de uitdrukking 7 keer voorkomt. 6 maal in verband met Johannes de Doper die het zegt. Inclusief de keren dat iemand anders het later aanhaalt, zoals Paulus in Handelingen 19. Enzovoorts, maar hij haalt Johannes de Doper aan, hij haalt dezelfde zin aan, enzovoorts. En die zevende keer, die enige andere keer waarbij Johannes de Doper niet genoemd wordt, wordt de uitdrukking gebruikt in 1 Korinthe 12. En er staat precies wat het betekent. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En dus leden geworden van het lichaam van Christus, doordat wij de geest, namelijk het leven van Christus, hebben ontvangen. Er is echt niks moeilijks aan. En bij andere gelegenheid vertel ik dat dan wel weer eens uitgebreider. Maar we moeten dat toch zo langzamerhand begrijpen. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Daarna citeer ik uit het hoofd uit Johannes 6 of 7. Weet ik uit het hoofd niet, meen Johannes 7. Waarover de Heer Jezus staat. Kom tot mij vanwege het water wat ik geven zal. En daarna staat er, en dit zeide hij van de geest welke ontvangen zouden degenen die hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En mijn korte vraag is dan, wat is dus de Heilige Geest? De verheerlijkte Jezus. De Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Het leven van de opgewekte Christus, zal ik maar zeggen, het leven van het nieuwe verbond, het eeuwige leven was er nog niet. Het wachtte op de verschijning van het leven in en door de opstanding van Christus. En Johannes de Doper zegt het al, ik doop u met water, is immers een beeld van dood en opstanding, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En daar heb je dood en opstanding en dus wedergeboorte. En voor de goede orde, Wanneer wij dus tot geloof komen en worden wedergeboren, ontvangen wij dus de Heilige Geest, want het is hetzelfde als wedergeboren worden en het is ook hetzelfde als gedoopt worden met, door of in de Heilige Geest. Het is gewoon hetzelfde. Let op, het is niet hetzelfde als vervuld worden met de Geest, dat is weer wat anders. En daar ontstaat gewoonlijk de verwarring. Maar dat even terzijde. Maar let op het verband. Hier hebben we Johannes en Johannes het, nee, na mij. Dan komt het pas. Hetzelfde geldt ook voor het volgende gedeelte. Want er staat: het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea. En, want die woonde in Galilea. Johannes woonde in de woestijn van Judea, wel te verstaan. In het zuiden dus. En de Heer Jezus woonde in Galilea. En hij kwam van Nazareth in Galilea en werd door, van staat er, oud-Nederlands. Hij werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. Toen was er iemand die vroeg: waarom moest nou de Heer Jezus gedoopt worden? Wel, er is maar één antwoord op. Omdat de doop in water nou eenmaal een uitbeelding is van dood en opstanding. En de Heer Jezus zou moeten sterven en uit de dood opstaan. Waarom men dat niet begrijpt, dat begrijp ik dus al heel lang niet. Maar langzamerhand dringt het een klein beetje bij me door. Waarom men dat niet begrijpt. En dat komt gewoon door de ideeën die men heeft over de persoon van de Heer Jezus zelf in zijn aardse omwandeling. Men kent hem niet als de mens, gekomen in een lichaam om te kunnen sterven. Ik zei dus met een omhaal van woorden, in een sterfelijk lichaam. Nee, ik heb het laatst nog gelezen bij enkele zeer orthodoxe theologen. Die in hoog aanzien stonden in het verleden, misschien nog wel. In een sterfelijk lichaam. Maar daar gaat het nou maar net om. Hij zou eerst moeten sterven om in zijn opstanding dat eeuwig leven tot stand te brengen. Wat wij er allemaal omheen fantaseren of filosoferen of theologiseren. Sorry, dat weet ik niet. Maar ik kom het in de Bijbel niet tegen. En dat is het enige wat voor mij telt, zeker als ik hier achter de lessenaar sta. Waarom moest dus de Heer Jezus gedoopt worden? Eenvoudig, het moest niet, net zo min als iemand anders gedoopt moest worden. Waarom wordt men dan gedoopt of laat men zich dopen? En waarom laat de Heer Jezus zich dopen? Omdat het in alle gevallen de uitbeelding is van wedergeboren. Dat wil zeggen, een mens moet wedergeboren worden. Moet het oude afleggen en het nieuwe mens aandoen. En de waarheid die wij zouden leren, de waarheid die wij zouden navolgen, is de waarheid die in Jezus is. Ik meen dat het is Efeze 4, maar misschien vergis ik mij. Anders is het Efeze 5. Gelijk de waarheid in Jezus is, staat rechts op, Jezus. Gelijk de waarheid in Jezus is dat namelijk dat men zou afleggen aangaande de vorige wandeling en dat men de nieuwe mens zou aandoen. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat wil zeggen, dat is wat met de Heer Jezus gebeurd is en dat is wat ook met ons zou gebeuren. Dat staat zwart op wit, gewoon zo, daar in Efeze in elk geval, maar op nogal wat andere plaatsen hoor. Omdat die elementair is, die gedachtegang. Vele brieven maken er melding van. Dus Jezus werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. En vers 10, en terstond, als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. Wie het zag, weet ik niet. Wij leren trouwens uit andere plaatsen dat in ieder geval Johannes de Doper het ook zag. En dat de Heer zelf het gezien heeft, dat mag ik wel aannemen. Maar goed, er staat terstond als hij uit het water opklom. De beste variant op Matthäus 3, want in Matthäus 3 staat en Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Want de gedachte is dat zo terstond als hij uit het water opklom, zo terstond stond hij uit de dood op. Niet pas op de jongste dag, maar gewoon na 3 dagen reeds. En vandaar het terstond, meteen als het ware. En dus als eersteling. Heb je dat nog? En als je die lijn gevolgd hebt en weet dat hier uitgedrukt wordt de onmiddellijke opstanding van Christus uit de doden en dus met achterlating van de overige doden. De opstanding van Christus als eersteling en opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. En ik citeer meerdere schriftplaatsen nu tegelijkertijd. Als we die lijn gevolgd hebben, hebben wij met de volgende zin ook geen moeilijkheden meer. Want er staat, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. Toen zei hij, ja, hij zag toch de geest op hem nederdalen. Zeg ik, ja, het staat er wel bij gelegenheid, maar dat is niet wat hij zag, want geest kun je sowieso niet zien. Dus het kan nooit. Hoe kon hij dat dan zien? Wel omdat er sprake was van een beeld, een type. Er daalde een duif neder op de Heer Jezus. En de duif in de Bijbel, om nogal wat redenen die ik nou ook niet uit zal leggen, is nou eenmaal een type van de geest Gods. Zoals volgens het algemeen uitbeeldingen zijn van geestelijke dingen in het algemeen, zo is de duif in het bijzonder de uitbeelding van de geest Gods. En waarom zal ik u niet uitleggen nu. Maar dat is wat Johannes zag en ik kende de typologie. Of het is wat de Heer Jezus zag en ik kende de typologie. Een oude Bijbelse typologie overigens. Hij zag de geest gelijk een duif op hem nederdalen en er geschiedde een stem uit de hemel, of hemelen. Gij zijt mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En daar is echt niks moeilijks aan. Ik beweer, ik zou bijna zeggen altijd al, maar het heugt me niet hoe lang al, in ieder geval. Ik beweer altijd al dat de officiële zoonstelling, dat is de Bijbelse term, van de Heer Jezus plaatsvond ter gelegenheid van zijn opstanding. En niemand kan ontkennen dat alle gebeurtenissen in de bediening van de Heer Jezus en met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus, dat al die gebeurtenissen in ieder geval voor zover ze ons vermeld zijn, en meer kennen we er dus niet, tekenen zijn. Die heb je toch, hè? Alles wat de Heer Jezus deed bestond uit tekenen. Dat wil zeggen, wat hij ook deed, het had altijd een profetische, typologische, overdrachtelijke, geestelijke, hoe je dat maar zegt, symbolische betekenis. Er is niks moeilijks aan. En waarom zou dit teken daar nou een uitzondering op zijn? Ik bedoel dit. Waar zijn eigenlijk de tekenen van de Heer, die de Heer Jezus deed, tekenen van? Dat wil zeggen, wat is de betekenis van die tekenen? Dat is heel gemakkelijk. Alle tekenen die de Heer Jezus deed, en dus al wat hij deed, is een uitbeelding van wat hij nog zou doen, namelijk na of door zijn opstanding. Dat wil zeggen, alle tekenen zijn een uitbeelding van het tot stand komen van nieuw leven, een nieuw verbond, nieuwe schepping, enzovoorts. En daarna vullen we nog wat details in, maar dit is wat alle tekenen met elkaar gemeen hebben. En waarom zou deze gebeurtenis daar nou een uitzondering op zijn? De doop is toch in elk geval een aangelegenheid die in zichzelf geen enkel praktisch nut heeft. Je wordt nat en als het al wat aflast mag je blij zijn, maar het is van geen betekenis, geen belang bedoel ik. Dat heb je toch. Enige betekenis is toch de profetische, de typologische. Dat is het dus zo zonder meer. Dus de doop altijd al. En zeker als de doop is van de Heer Jezus. En als dat teken wordt aangevuld met de verschijning van deze duif, zichtbaar, en het klinken van deze stem, hoorbaar, in elk geval zichtbaar en hoorbaar voor Johannes de Doper, zowel als de Heer Jezus, lijkt me dat toch duidelijk genoeg. Het betekent dus dat wat gezien werd en wat gehoord werd, vervuld zou worden. Niet op dit tijdstip, maar vervuld zou worden wanneer hij werkelijk zou gedoopt zijn. Dat wil zeggen, wanneer hij werkelijk uit de dood zou zijn opgestaan. Want, zei de Heer, ik moet gedoopt worden met een doop. En hij sprak over zijn kruisiging en zijn opstanding vervolgens. Dit is niet een uitzondering. Dit is ook niet een truc van mijn kant, laat ik dat voor alle duidelijkheid zeggen. Niet een truc van mijn kant om deze tekst weg te redeneren, om staande te kunnen houden dat de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling niet de Zoon van God nog was. Dat is namelijk nergens voor nodig om dat weg te redeneren. Wij redeneren dat ook niet weg. Wij zijn gewoon consistent. En zeggen, bij al die gelegenheden zijn tekenen, ze hebben een profetische betekenis. Wel, dat is hier ook zo. Bovendien, hoe zouden we op grond van deze uitspraak zo zonder meer een stuk of 5, 6 teksten op zijn minst uit de Bijbel in één klap wegredeneren, waar wel degelijk staat, zwart op wit, zonder dat het voor meerdere uitleg vatbaar is, dat de Heer officieel tot Zoon van God aangesteld werd, en dus voor altijd en definitief, ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. En als ik een afweging moet maken, dan zeg ik, dan laat ik die andere teksten staan, en dan is er met deze dus iets bijzonders aan de hand. Maar ja, het hoeft langs die route niet te gaan, we weten dat op voorhand. Dit is een teken. En hetzelfde geldt voor de andere gelegenheid waarbij dezelfde stem uit de hemel klonk met dezelfde tekst. Dat was op de berg der verheerlijking. Daar werd de geest gezien niet in de gedaante van een duif, maar in de aura, ben ik geneigd te zeggen, tegenwoordig weet iedereen wat het is. Dus. Maar in de uitstraling van licht van de gedaante van de Heer Jezus, dat was zijn verheerlijking, dat heeft met de geest, de werking van de geest te maken. En toen klonk diezelfde stem, maar echt, ik heb op de zondagsschool geleerd, dat kan ik namelijk nog zelfs nog bewijzen, ik heb op de zondagsschool nog geleerd dat de verschijning van de Heer in heerlijkheid op de zogeheten berg der verheerlijking een uitbeelding was, in elk geval, van de Christus sinds of na zijn opstanding. Dat een profetische betekenis heeft. Zoals alle tekenen die gedaan werden. En dit zijn inderdaad heel belangrijke tekenen. Daar gaat het maar om. Met andere woorden, aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus vinden we hier dus eigenlijk al de belofte, bevestigd ook aan de Heer Jezus zelf, dat hij van Gods wegen tot zoon zou gesteld worden. En wat in de vertaling helaas zoek raakt, nou door taalproblemen althans raakt het zoek, is dat wel degelijk hier ook de naam van David genoemd wordt in deze zin. Want David betekent geliefde. En als je dus de term geliefde terug zou vertalen naar Hebreeuws, nou het was Grieks natuurlijk in het Nieuwe Testament, maar als je het terug zou vertalen naar Hebreeuws om het te brengen binnen oud-testamentische context, staat er dus gewoon het woord David. En daarmee de naam van David. Gij zijt mijn zoon van David. Er is niks moeilijks aan, want ik zeg nog steeds en ook altijd, ook nooit anders geweest, het Oude Testament leert de komst van iemand die zoon van God zou zijn, maar die iemand zou naar het vlees, naar aardse maatstaven, zoon van David zijn. Hetzelfde schriftgedeelte in 2 Samuel 7. Je wordt geacht het langzamerhand uit je hoofd te kennen, want daarom blijf ik het ook altijd herhalen. De zoon van David, de zoon van God, uit 2 Samuel 7. En als God zegt, gij zijt mijn geliefde zoon, is het tegelijkertijd te verwijzen naar de profetie uit 2 Samuel 7, waar inderdaad de naam David ook genoemd wordt. Niet alleen daar trouwens, want in latere profetieën komt die naam van David vele malen tegen, waarbij de naam zelfs gewoon gegeven wordt aan de Messias of zelfs aan Jehovah zelf. Aan de Heer Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van God. Dus. Goed, dat is bij het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus. Het begint bij zijn doop. Dat is de uitbeelding van waar het op uit zal draaien. Zijn dood en opstanding. En het gaat gepaard met dit hoorbare en zichtbare teken. Zoals te verwachten was eigenlijk. Daarna staat het, terstond dreven hem de geest uit in de woestijn. Toen zei iemand, dan heeft hij toch de geest al ontvangen. Dan zeg ik, hoeveel schriftplaatsen uit het Oude Testament wil je hebben waar staat dat iemand door de geest geleid werd enzovoorts. Bovendien, alle oud-testamentische bijbelschrijvers worden geacht geschreven te hebben door de geest. Dus ze werden door de geest geleid om te schrijven en niettemin hadden ze de Heilige Geest niet ontvangen. Hebben die nog? Wel heeft David door de Heilige Geest geschreven, enzovoorts. Hè? Want de Geest kan iemand leiden, om bij deze uitdrukking te blijven, of iemand drijven, zonder dat die iemand de Heilige Geest als eigen bezit in zijn hart ontvangen heeft. Die heb je toch? De Heilige Geest kon zelfs een volstrekt ongelovige en een vijand van de Heer Jezus een profetie laten uitspreken. Zoals Caiaphas. Johannes 11. Dat is toch een leuke, dat zegt toch niks. Nou goed. Want de Heilige Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. En voor zover de Geest Gods werkte, werkte die van buitenaf op de mens in, zal ik maar zeggen, maar niet van binnenuit. Dat, dit laatste, dat is namelijk pas de realiteit sinds de opstanding van Christus. Nou goed, weer verder. Hij was al daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht. Maar u en ik weten, want nou ga ik even heel snel. U en ik weten dat 40 dagen sowieso een uitbeelding is van heel het menselijk leven. Alle dagen ons is vlees. Dus hoe lang het ook is, het is altijd 40 dagen. Met dank aan mijn rep, die zegt het zo leuk. En zo ingewikkeld. Ik kan het heel ingewikkeld zeggen. Maar dat is het, 40 is eigenlijk de uitbeelding van heel het menselijk leven. Het menselijk leven vol van omstandigheden die hij niet in de hand heeft. En daarmee vol van verzoeking inderdaad. En 40 dagen en nachten van verzoeking is gewoon een uitbeelding van heel het leven. En de 40 dagen van verzoeking van de Heer in de woestijn zouden ons niets aangaan. Waren het niet dat die 40 dagen de uitbeelding zijn van heel het leven van de Heer Jezus. Van al de dagen zijns vleeses waarin hij verzocht is geworden gelijk als ook wij. Toch? Het is net zo goed een teken. Daarom staat het vermeld. Ook niks moeilijks aan. Nou goed. Ga ik dus ook niet verder op in, want dat gebeurt hier in Marcus ook niet. Er staat wel, en de engelen dienden hem. En daarvan zeg ik, hoeveel figuren uit het Oude Testament wil je hebben? Maar ik heb ze niet bij de hand, want het is een beetje grootspraak. Maar een paar moeten er toch te vinden zijn die gediend werden door engelen. He? En ze waren niet God op aarde, niet God in het vlees. Ze waren geen zonen God, ze waren gewoon gelovigen. Dienstknechten Gods. Die heb je toch? Dat is met de Heer Jezus hier ook zo. De engelen dienden hem. En dan staat er, nadat Johannes overgeleverd was, hetgeen een beeld is van de overlevering van Jezus om gekruist te worden. Dat is ook de uitdrukking. Hij werd overgeleverd om gekruist te worden. Nadat dat gebeurd is, staat hier, kwam Jezus in Galilea. En u weet wat ik nu ga zeggen. Nadat de Heer Jezus verworpen werd door het Joodse volk in Judea, ging de Heer, de opgewekte Christus, naar Galilea. Ik zeg altijd, schrijf het maar in het Hebreeuws op. En je weet het verschil niet eens meer tussen Galilea en Galilea, want het is echt volstrekt hetzelfde. Dat is waar het om gaat. Galilea. En het staat niet alleen hier, maar ook in Matthäus en Lucas. En met een beetje omhaal staat het ook in het Johannes Evangelie. Maar het staat er wel in Johannes 4. Je weet wel, hij ging naar Galilea, moest door Samaria gaan en hoe het allemaal maar heet mag. Maar daar ga ik maar niet verder op in. Het gaat erom dat al deze gebeurtenissen hier van historisch niet al te groot belang zijn, omdat ze elders uitgebreider verteld worden. Maar ze zijn een opeenvolging van tekenen, geven meteen in het eerste hoofdstuk de samenvatting van heel de geschiedenis. Daar kwam de stem des roependen in de woestijn en het was eigenlijk de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. En toen hij gevangen werd genomen en verworpen werd, ging het verhaal verder met de opgewekte en verheerlijkte Christus, Jezus Christus zal ik maar zeggen. Maar niet in Judea en Jeruzalem, maar in Galilea, in Gallië dus. Eventueel in Samaria, dat mag ook. Maar uitsluitend in overdrachtelijke betekenis. Wat dat precies betekent, leg ik nou niet uit. En ik weet ook niet of u nog mee kan met onze reis die zaterdag voor start gaat. Naar Gallië, zuster. Ja, dan bent u nu waarschijnlijk te laat, maar dat weet ik ook niet echt. Maar zo is het nou eenmaal gegaan. Ik zag er trouwens nog een stukje van dat verhaal op de televisie van de week. Ik weet echt niet meer wanneer het was en ik weet ook niet meer welke. Het zal wel Discovery geweest zijn. Want dan denken ze altijd nieuwe dingen te ontdekken. Dat vind ik altijd leuk. Dan zeg ik altijd, ja, nou gaan ze dit zeggen. Nou komt dit voorbij, nou komt dat. En jou. Dat het misschien toch zo vrijdagavond was, dat geloof ik wanneer het maar was. Het was misschien, of was het gisteren? Het was misschien, gisteren geloof ik. Het was misschien toch zo geweest dat er misschien toch een oude beschaving helemaal door water vergaan is enzovoort. Dat weten wij al jaren, ik heb nooit anders geleerd. Het staat gewoon allemaal in de Bijbel, ik bedoel, dat is allemaal zo makkelijk als wat. En dat Maria Magdalena en nog wat familie uit Betanië inderdaad na de opstanding van Christus in Gallië, in Frankrijk dus gewoond en gewerkt hebben. Ja, dat is een duidelijke zaak. En dat de Heer Jezus daar was, dat wil zeggen dat hij gepredikt werd, ja, dat is ook een duidelijke zaak. Of hij er zelf geweest is, Nou, niet na zijn opstanding ben ik bang, maar dat legt men er dan graag in natuurlijk. Daar wordt het verhaal nog wat sensationeler van. Maar niet, ja, dat weten wij toch. En het is ook een volstrekt bijbelse zaak. Wanneer wij tenminste eerlijk gewoon de schrift volgen en daar consequent in zijn. Namelijk vasthouden aan de systematiek dat al deze gebeurtenissen in elk geval een profetische betekenis hebben. En aan het gegeven wat ik u al zo vaak heb voorgehouden, dat in vele bijbelboeken, zo niet de meeste, althans de nieuwtestamentische, het hele verhaal in de eerste paar versen van het boek al volledig wordt samengevat. De climax komt niet pas aan het eind. De climax zit er meteen al aan het begin. En het hele verhaal wordt van tevoren verteld. Later wordt verteld hoe het zo gekomen is. Maar hier staat het meteen op voorhand al. En dat betekent dat voor de Heer ook maar één woord in het openbaar sprak. Volgens Matthäus, Marcus en Lucas in elk geval. Voordat hij maar één woord in het openbaar sprak en zijn bediening begon, was het hele leven, zijn hele leven eigenlijk al aan hem gepasseerd. In de vorm van deze tekenen en werd al uitdrukking gegeven aan de afloop van het verhaal. En inmiddels wordt gepredikt, met name in Gallië dus. De tijd is vervuld, het koninkrijk Gods is inmiddels aangebroken. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is wat wij zouden doen. En daarna heb ik ook nog net gelezen. En wandelende bij de Galileese zee enzovoort. Want dan gaat het verder. Heel de bediening van de Heer Jezus vindt plaats eigenlijk in Galilea. Als uitbeelding van hoe het werk van de opgewekte Christus plaatsvindt in Gallië. Ik ga er niet uitgebreid op in meer. Maar dat is nu eenmaal het idee. Want zoals Johannes de Doper een type is van Jezus, zo is Jezus vervolgens een type van Christus. En langzamer, zoals Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst, zo is de Heer Jezus in zijn eerste komst een type van de verheerlijkte Christus. Wederkomst is misschien niet het goede woord, tenzij we onder wederkomst verstaan zijn opstanding, zijn wederverschijning uit de dood. Want zo zit het eigenlijk in elkaar natuurlijk. Het moeilijker is het eigenlijk niet. Als je dat beginsel nou vasthoudt, omdat het zo'n duidelijk vast bijbels beginsel is en ook zo goed beargumenteerd is in de schrift, dan heb je daarna geen problemen meer met de verhouding tussen die twee. Op voorhand stond vast dat de bediening van Johannes de Doper geen positief resultaat zou hebben. Hij zou verworpen worden. En op voorhand stond vast dat de bediening van de Heere Jezus inderdaad geen positief resultaat zou hebben. Jesaja spreekt er trouwens uitgebreid over. Met name Jesaja 49. Hij zou verworpen worden namelijk. Niettemin wordt op voorhand uitgebeeld hoe in onze dagen de zaligheid gegaan is naar de heiden. Ik zeg het maar met de populaire Bijbelse uitdrukkingen. En hoe in onze dagen wel degelijk dat koninkrijk gebouwd wordt, op in zekere zin althans. En hoe de zaligheid die door de Joden verworpen werd, wel degelijk gegaan is naar de heiden in het algemeen. En naar het Keltische, het Gallische land namelijk in het bijzonder. En daar gaat het maar om. Het staat allemaal op voorhand vast. Leidt geen enkele twijfel. En de gedachte is dat het werk van Jezus van Nazareth het voorbereidende werk was, opdat nadat hij zijn voorbereidend werk zou hebben voltooid met de woorden het is volbracht, omdat daarna definitief de Heere Christus, een Bijbelse uitdrukking, Jehovah Christus zou verschijnen. En die Jehovah, die Heere Christus, zijn werk zou doen. Nu nog steeds aan ons. En in de toekomst uiteraard ook in zijn wederkomst. Maar daarover hebben wij het weer een andere keer. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van dat woord. We danken u dat we mogen zien hoe u ook in onze dagen zelfs op verschillende wijze tot ons spreekt. En hoe aan de ene kant deze leerstellige waarheden uit de Nieuwtestamentische brieven mogen en kunnen leren verstaan. Aan de andere kant ook mogen zien hoe deze dingen vastgelegd zijn geworden reeds eerder in Oudtestamentische profetie, maar bovendien ook in deze tekenen en wonderen van de Messiaanse tijd. Wij danken u dan dat wanneer wij zien naar al deze dingen die plaatsvonden in het leven van onze heiland, dat deze dingen ons spreken over wie hij nu voor ons geworden is. En dat we mogen weten en ervaren dat nu ook door hem grotere dingen gedaan worden dan in het verleden. We danken u dat u ons de ogen wilt openen, dat u ons de oren opent, opdat wij gehoor mogen geven en kunnen geven aan uw woord, opdat wij mogen zien in uw heilsgeheimen, opdat we mogen komen tot kennis van Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En Vader, we danken u dat we in alle vrijmoedigheid u mogen vragen dat indien het ons aan wijsheid ontbreekt, dat u ons die wijsheid zal geven. U hebt ons dat beloofd. U hebt beloofd dat u uw naam, uw heerlijkheid aan ons, aan de gemeente, zal bekendmaken. Neemt u daarom weg alles wat dat in de weg staat, opdat we zonder enige vooroordeel of ballast inderdaad onze kennis van onze heiland mogen baseren. Niet op wat mensen zeggen, maar mogen baseren op wat u zelf gezegd hebt aangaande uw Zoon, onze heiland, onze Heere, Jezus Christus. Wees u dan ons nabij, met uw geest die ons in die waarheid zou leiden. Met uw kracht waardoor u ons nieuw leven en eeuwig leven geschonken hebt. En met uw genade, omdat we daaruit zouden leven in afhankelijkheid van u. Wij vragen u dat, om Christus wil. Amen.